What's in a name? Ik was bezig met het spreken over de namen van God. De vorige keer ging het over het moment dat Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. En in die geschiedenis, daar geneest Jezus een blinde man. En openbaart hij zich als het licht van de wereld. En dan ontstaat er een discussie met de fariseeën. En op dat moment pak ik het verhaal even op. Dus hij geneest een man. De fariseeën die komen er een beetje tegen in opstand. Die beginnen te pruttelen tegen hem. Jezus zegt van ja, maar je snapt er ook helemaal niks van. En dan zeggen de fariseeën van ja, maar wij zijn toch niet blind. En dan zegt Jezus, ja, was je maar blind, dan kon ik het je niet aanrekenen. Maar die discussie die gaat over in een gelijkenis. Jezus vertelt daar deze gelijkenis. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg, omdat de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. En dat is dus waar we vandaag over gaan spreken. Ik ben de deur voor de schapen. Nou, de oud-testamentische namen van God zijn we nu bij de nieuw-testamentische namen van God uitgekomen. Er staan er 7 van beschreven in het evangelie van Johannes. Daar kom ik een volgende keer nog op terug, waarom dat daar staat. De eerste keer dat Jezus het zei, ik ben het levende brood, of het brood dat leven geeft. De vorige keer hebben we het gehad over, ik ben het licht voor de wereld. En vandaag de derde naam, ik ben de deur. De commentaren die je leest over deze naam weten er eigenlijk niet zo goed raad mee. De meeste commentaren schakelen gelijk door naar de volgende naam van Jezus die in het volgende vers komt. En dat is, ik ben de goede herder. Blijkbaar kunnen mensen meer met dat beeld van die goede herder dan met het beeld van de deur. Die vierde naam ga ik trouwens overslaan. Ad heeft in het voorjaar een schitterende reeks gegeven over de Heer is mijn herder. En daar ga ik niets aan toevoegen, tenzij de Heer daar heel duidelijk in gaat spreken natuurlijk. Maar vandaag wil ik ook even stilstaan bij de context. Waarin gebeurt dit nu allemaal, dat spreken van Jezus? En wat voor reactie brengt dat nou teweeg bij de mensen om hem heen, de mensen die dat horen? Nadat Jezus had over het brood des levens, lees je dat er een hevig protest komt. Dat er onderlinge discussies ontstaan en dat er grote ergernis is in de synagoge waarin Jezus dat zegt. En nadat Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld, krijgt hij die discussie met de fariseeën, dan gaan de mensen dat afreageren op die man die genezen wordt. Die man die wordt aan een soort kruisverhoor blootgesteld. En uiteindelijk komt het zover dat ze Jezus bijna willen stenigen. En nadat Jezus zegt, ik ben de deur en ik ben de goede herder, ontstaat er weer verdeeldheid. En zeggen mensen zelfs, die man is gek, die man is bezeten. Waarom toch die heftige reacties? Waarom die discussies? Wat brengt Jezus nou in die tijd in dat land teweeg? En waarom? Jezus is een irritante man. Ik durf dat hier te zeggen, omdat jullie goed genoeg weten hoeveel ik van Jezus hou en hoeveel eerbied ik voor hem heb. Maar ga ik even terug naar die tijd. Dan weet ik eerlijk gezegd niet of als ik een doodgewone, vrome Jood was geweest, ik Jezus geloofd had en of ik hem gevolgd was. Want wat Jezus doet is behoorlijk controversieel. Het is opruiend wat hij doet, gezien in die tijd. Want wat hij doet is, hij spreekt tot 7 keer toe in dat Johannes-evangelie het ik ben. En dat doet hij met exact die woorden uit Exodus 3 vers 14. We kennen de geschiedenis, hè? Mozes, of eigenlijk God ontmoet Mozes bij de brandende braamstruik. En dan vraagt Mozes van, ja maar wie moet ik dan zeggen wie mij gestuurd heeft? En dan zegt God, zeg maar, ik ben heeft jou gestuurd. Ik ben, dat is een naam van God. Dat was in het Jodendom een hele heilige naam van God. En wat verderop in het Oude Testament zegt God, je zult mijn naam niet ijdel gebruiken. En wat Jezus doet, is heel letterlijk iedere keer, 7 keer, dat ik ben uitspreken. Hij spreekt het ik ben uit. Hij spreekt het ik ben over zichzelf uit en hij trekt dat ik ben, betrekt hij op zichzelf. Hij durft dat zelfs op zichzelf te betrekken. En tot overmaat van ramp doet hij dat ook nog eens de vorige keer in de tempel en later in de synagoge. En vandaar dat er van zulke heftige reacties komen als Jezus dat doet. Want wat Jezus doet is letterlijk vloeken in de kerk. Dat is wat hij doet. En voor een gewone, vrome Jood is dat schokkend. Het ik ben sprak je al niet uit. En als je dan nog eens zegt ik ben en je betrekt dat op jezelf. Ja, dat is schokkend. Laat staan voor de geestelijke machthebbers in die tijd. De fariseeën, de schriftgeleerden en de priesters en dergelijke. Want door te zeggen ik ben, stelt hij zichzelf in autoriteit boven al die geestelijke machthebbers van die tijd die behoorlijk aan hun positie hingen. Maar Jezus gaat dat niet uit de weg. Jezus polariseert. Hij dwingt de mensen te kiezen. Hij vraagt op een gegeven moment zelfs aan zijn leerlingen, op een moment dat een heleboel mensen hem verlaten, zegt hij zelfs tegen zijn leerlingen, moeten jullie niet ook weg? Natuurlijk. Wanneer Jezus mensen geneest, wanneer Jezus de kinderen zegent, of als hij lekker de fariseeën te kakken zet, dan is Jezus populair. Ook bij ons. Maar Jezus is vol liefde. Jezus is liefde. Maar Jezus is niet lief. Dat zijn dingen die we moeten niet door elkaar halen. Een paar hoofdstukken hiervoor, die geschiedenis kennen we, dan wordt die overspelige vrouw wordt bijna gestenigd. En wij genieten ervan als die dan tegen die farisee zegt van ja, maar wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En dan zien we ze allemaal afdruipen. Maar uiteindelijk zegt hij wel tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Zonde is bij Jezus wel zonde. Niet zo van, ah, slechte jeugd gehad en zo. En je hebt nog wel een zaakje waaraan je moet werken. Nee, ga heen en zondig niet meer. Jezus is heel helder. Zijn woorden zijn soms scherp. Zijn woorden zijn soms, oh, kunnen wel eens schuren als zand in je kleding. Lees het evangelie van Matthäus bijvoorbeeld maar eens. Daarin kom je een hele heldere, hele duidelijke, maar soms ook scherpe Jezus tegen. Want Jezus was namelijk niet gekomen om populair te zijn. Jezus was geen makkelijke man. Jezus is geen makkelijke man. Want ook vandaag de dag dwingt hij mij om na te denken. Hij dwingt mij om te kiezen. Om een mening te hebben. Jezus doorbreekt religieuze systemen. Hij maakt onrustig. Hij brengt soms scheiding. En hij gooit heilige huisjes omver. Vandaar die ergernis. Vandaar dat ze hem soms bijna wilden stenigen. Of eigenlijk, ze wilden hem stenigen, maar hij was er te vlug af. Ergernis en boosheid bij de toehoorders. En eerlijk gezegd, bij mij, mag die God zijn in mijn leven? Erger ik me soms ook wel eens een beetje aan de dingen die hij van me vraagt en die ik niet leuk vind. Die vraag die mag je voor jezelf beantwoorden. Hoe is het bij jou? Maar voor de wereld van vandaag is Jezus ook nog steeds een irritante man. Iemand bad het in de voordienst. De wereld kan Jezus niet uitstaan. Dat zien we. Als de leerlingen vervolgd worden. Dat zien we ook in de politiek van vandaag de dag. Jezus. Die gelovigen, die kerk. In vers 8 zegt Jezus, wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Dat is ook weer een bijzondere uitspraak die hij daar doet en er zijn twee uitleggingen voor. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je kijkt naar het woordje voor. Die voor mij kwamen, dan kun je zeggen van voor is een aanduiding van plaats, of het is een aanduiding van tijd. Nou, als je het leest als een aanduiding van plaats, dan heeft hij het over de fariseeën. Want die stonden namelijk letterlijk voor hem. En die kwamen voor hem om met hem te discussiëren. Ze probeerden hem in de val te lokken. En dan noemt hij ze dieven en rovers. En dat zou goed kunnen, want we weten wel dat Jezus andere minder vleiende benamingen had voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij noemt ze zelfs op een gegeven moment ergens witgekalkte graven. Maar de meeste commentaren gaan ervan uit dat het niet plaats was, dus niet letterlijk voor hem stonden, maar in de tijd voor hem kwamen. Nou was de tijd voor Jezus was een relatief geestelijk stille tijd. Er waren geen grote profeten. Er was blijkbaar niet heel erg veel spreken van God. En in zulke tijden staan er andere mensen op die beweren dat ze de Messias zijn of dat ze weten waar de Messias is. En er waren dus verschillende valse profeten en valse Messiassen geweest die Jezus hierbij aanduidt als dieven en rovers. En die zullen ook wel de nodige slachtoffers hebben gemaakt. En de nodige misleiding hebben gegeven. En helaas ook in onze tijd kennen we dat verschijnsel. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Goed, nu hebben we een beetje een beeld van de context waarin Jezus werkt. En waarin hij dit soort dingen zegt. Dus dan gaan we nu eens kijken naar wat zegt Jezus nu als hij zegt ik ben de deur. De deur voor de schapen. En toen ik hieraan begon, moest ik onmiddellijk denken aan een beeld wat Tieneke een aantal weken geleden had. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren. Tieneke had een beeld van een vlinder, een prachtige vlinder, die kroop in zijn kokon. En hij kroop er weer uit. En hij ging weer terug. En hij kwam er weer uit. En als ik me niet vergis was het woord van de Heer daarbij dat hij ons uitnodigde om steeds weer bij hem terug te keren. Om opgebouwd te worden en relatie met hem te hebben en dan weer uit te gaan. En dat is iets wat je ziet dat Jezus zegt in deze tekst. We zullen in en uitgaan. Een schaapskooi staat in het midden van de wei. Bij ons is een schaapskooi, als je naar de Veluwe gaat, is dat vaak een gebouw met een dak erboven en dergelijke en een deur. Nou, dat is niet de schaapskooi uit die tijd. In die tijd was dat gewoon een muur, een omheining met een hek erin of soms zelfs open en dat stond midden in de wei. De schapen lopen overdag vrij in en uit. Hebben ze honger, dan gaan ze naar buiten. Zoeken ze bescherming voor de nacht bijvoorbeeld, dan gaan ze naar binnen. Want de deur staat open. Jezus belemmert zijn schapen niet. Jezus biedt vrijheid in tegenstelling tot het religieuze systeem waarin de mensen in die tijd leefden. Voor de schapen is beide vrij voorhanden. Veiligheid binnen en voedsel buiten. In het geval van een bedreiging is er bescherming. En is er honger of geestelijke honger, dan wordt die buiten door Jezus gestild. Gered zijn door het bloed van Jezus is dus in- en uitlopen. Bescherming en redding binnen, maar wij de grond eten en drinken buiten. Door de deur gaan is dus het leven wat Jezus wil geven. Niet aan één kant blijven hangen. De juiste balans vinden tussen relatie, aanbidding, gevoed worden binnen en werk uitdelen en voeden buiten. Ze noemden straks het woord bewerken en dat is juist. Het is goed om hier in de gemeente gevoed en opgebouwd en bemoedigd te worden door de Heer en door elkaar. Maar de wereld, het werkveld, is buiten. Alleen maar eten geeft obstipatie. Er moet wel iets gedaan worden met de energie en het voedsel. Een vraag die bij mij opkwam is: hoe hoog is onze muur tegen de dieven en de rovers? Hoe makkelijk worden wij verleid, misleid, van ons stuk gebracht door de wereld? Of door andere religieuze systemen. Twintig, 25 jaar geleden hadden we Toronto. We moesten met z'n allen naar Toronto. Want daar was het. Daar was opwekking. Jaren later was het Florida. We moesten allemaal naar Florida, want in Florida was opwekking. En we hebben Nigeria gehad. Dr. Joshua. Denemarken. Nu weer hot. Jezus zegt er iets over. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen, kijk daar of kijk hier. In de oude vertaling staat, daar is het, hier is het. Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Een wijze raad van Jezus. Ik zeg nadrukkelijk niet dat deze voorbeelden fout zijn. Ik zeg niks negatiefs over Toronto, over Florida, over Nigeria, Denemarken. Waar ik problemen mee heb, is het blindelingse kopieergedrag. Daar gebeurt het. Oh, dan moeten wij het ook zo gaan doen. Ik kan me herinneren, we hadden een keer iemand in de gemeente. Was in de tijd van Toronto. Die was naar een conferentie geweest. En, hoe was de conferentie? Ah, fantastisch. Fijn. Wat heb je allemaal meegemaakt in de conferentie? Ah, ik ben wel 10 keer gevallen. En dat was het enige wat hij erover kon vertellen. Ik maak die man niet belachelijk, maar het is wel erg beperkt. Hè? En ik denk dat God wat anders wil geven. En ik vraag me wel eens af, is dat niet een vorm van gebrek aan geloof dat God met ons een plan heeft? Dat hij met ons een weg wil gaan? Dat God ook hier aanwezig is? En kijk naar onze situatie, naar onze harten. En dat hij het bij ons op onze manier wil doen. Uiteindelijk gaat het erom, zien we vrucht. Uiteindelijk moet het zaad van wat er gezaaid wordt, moet in de grond vallen. En daar moet een boom uitgroeien. En uit die boom komen weer vruchten. Dus misschien zien we wel eens dingen waar we zeggen van, ik vind het vreemd. Maar uiteindelijk is er maar één ding. Is er groei? Brengt dat zaad wat daar gezaaid is, brengt dat een boom voort die weer vruchten draagt? In- en uitlopen is dynamiek. In- en uitlopen is niet alleen maar lekker beschermd zijn en binnen slapen en herkauwen. Maar in- en uitlopen is ook buiten werken. Buiten mensen bereiken. Iets doen met het voedsel wat we krijgen. Luisteren naar de roeping die Jezus voor ons heeft. En als we dat doen, dan gaan we dus 2 keer per dag door die deur. 2 keer per dag lopen we langs Jezus. 2 keer per dag hebben we contact met Jezus. En ik moest daarbij denken aan Joodse huizen, en dat was ook in de tijd van Jezus al, hangt aan de deurpost wat ze noemen een mezuza. En daarin zit een stukje perkament. En op dat stukje perkament, staan 2 heel belangrijke teksten uit de Bijbel voor de Joden. En als ze het huis ingaan of uitgaan, dan raken ze dat ding even aan. En brengen ze hun hand naar hun lippen. En de tekst die daarin staat, een belangrijke tekst voor de Joden. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal op uw voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. En dat doen ze dus letterlijk. Hè. Aan de deurposten van hun huis en hun poorten. En een ander stuk, uit Deuteronomium. Daarin belooft de Heer, dan zal ik regen voor uw land op zijn tijd geven. De vroege en de late regen, zodat uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen. En ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden. Neem hiervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en hij zou de hemel toefluiten, zodat er geen regen komt. En de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra ten gronde gaat in het goede land dat de Heer u geven zal. Wat de Joden dus doen is heel letterlijk aan de deurpost, de deur, Gods woord bevestigen. En niet voor niets begint natuurlijk het evangelie van Johannes met die woorden. Het woord is vlees geworden. Jezus is het woord. En als Jezus dus zegt, ik ben de deur, dan lopen we in en uit. En wat de Joden dus doen, is het woord kussen. Iedere keer als ze de deur uitgaan, als ze binnenkomen. En het woord kussen, in nieuwtestamentisch beeld, is dus Jezus kussen. is Jezus aanbidden. Iedere keer, als we dadelijk die deur uitgaan, vanuit deze schaapskooi, gaan we de weide in. We doen dat niet, maar het woord hangt daar niet. Maar het zou zo, begrijp je het mooie beeld? We gaan naar buiten en we kussen Jezus. En woensdagavond of volgende week zondag komen we weer bezig. En we kussen Jezus. De Joodse traditie die zit zo vol rijkdom. Ik ken er maar een fractie van. Als ik toen ik dit beeld zag. Jezus zegt, ik ben de deur. We mogen door hem ingaan en uitgaan. Vrijheid, Jezus, de deur staat open. En we mogen met hem meegaan. En iedere keer zeggen we, Jezus, ben ik blij dat ik u ken. Jezus, wat ben ik blij dat ik door u naar buiten mag gaan. Jezus, wat ben ik blij dat ik u door u weer binnen mag komen. Geweldig beeld. Ik ben de deur voor de schapen. En vandaag mogen we ook weer binnenkomen. We hebben Jezus gekust in onze aanbidding. We hebben gebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. En er is een ander beeld waarin Jezus tot ons komt. En dat is het avondmaal. En dat gaan we nu met elkaar vieren. Vader, ik bid u. Jezus, ik bid u dat u door de tekenen van brood en wijn, als we met elkaar het avondmaal vieren, de tafel van de Heer vieren, dan bid ik, Heer, dat u bij ons binnenkomt. We hebben u gekust, we hebben u aanbeden vanmorgen. Heer, en we willen stilstaan bij wat u gedaan heeft. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Heer, en dat willen we gedenken, deze weldaden, dat u uzelf gegeven heeft aan het kruis, dat uw bloed gevloeid heeft voor ons. Heer, en zo bid ik een zegen over deze tafel. Heer, over het brood wat we met elkaar nemen, het teken van uw lichaam. Heer, de wijn of de sap die we drinken, als teken van uw bloed wat voor ons gevloeid heeft. Heer, kom ons tegemoet en raak ons aan. Heer, door dit beeld heen. Dank u wel dat u onze deur bent. Dat we door u heen gered zijn. Heer, in Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Amen. Wil jij dat laatste lied nog een keer spelen? Zachtjes. Dan vraag ik jullie om langs de tafel te lopen. Neem brood en wijn of sap en dan vieren we zo met elkaar het avondmaal. Kinderen vergeet ik. Wil iemand de kinderen een seintje geven? Dankjewel. Ja, de kinderen worden gehaald. Dus ik zou zeggen, loop langs de tafel, neem van het brood en de wijn. Geniet onderwijl van de muziek.